luistert naar de podcast Hoezo Burgerschap? Een initiatief van het Expertisepunt Burgerschap van de MBO-raad. Welkom allemaal en in eerste instantie welkom aan mijn tafelgasten vandaag. We hebben het vandaag over professionalisering in het burgerschapsonderwijs. Mijn naam is Bas Litjens en ik mag deze podcast hosten in de reeks van podcasts over burgerschap. Vandaag aan tafel Anuradha Pancham en Rico van der Noord en Jorrit Luik. Ik ga jullie zo vragen jezelf voor te stellen. Maar ik geef jullie meteen ook in de voorstelronde even een korte vraag mee. We hebben het vandaag over professionalisering van het burgerschapsonderwijs. En mijn eerste vraag is aan jullie. Is het burgerschap, is dat al een beetje een professioneel vak eigenlijk? Jorrit, als ik jou mag vragen te openen vandaag.
Ja, dit is wel meteen een gewetensvraag natuurlijk. Maar ik denk als je het me op de man afvraagt, dan zou ik zeggen nee.
Iets meer toelichting. En je mag trouwens ook jezelf nog even kort introduceren.
Ja. Mijn naam is dus Jorrit Luik. Ik werk voor Albeda. Ik ben docent in burgerschap, duurzaamheid en ik doe nog van alles en nog wat, maar daar zal ik jullie verder niet mee vermoeien vandaag. Terugkomend op je vraag, een professioneel vak zei je. Ik denk dat het nu vooral bijzaak is en het wordt wel steeds belangrijker. Er is heel veel aandacht voor. Maar een professioneel vak, daar zitten denk ik heel veel randvoorwaarden aan vast die we nu nog niet kunnen waarmaken.
Dankjewel en ik denk inderdaad meteen een goede start van dit gesprek. En Rico, aan jou dezelfde vraag en ook om jezelf even voor te stellen.
Ik ben Rico, ik ben van het Rijn-IJssel College, burgerschapdocent, 5 dagen in de week op techniek en ICT. Dus bij mobiliteit, ICT en engineering zit ik vooral. Wat betreft is het een professioneel vak? Ja en nee. Er zijn een aantal dingen die je wel echt eruit kan halen voor de studenten, wat heel erg handig is om te weten. Maar er zijn heel veel randzaken in de methodes die ook gegeven worden van burgerschap, waar heel veel haken en ogen staan. En het is ook echt de inspanningsverplichting die eraan wordt gesteld, waardoor studenten denken van, moet ik het nou halen? Moet ik er voldoende halen? Wat moet ik er nou allemaal voor doen? En dat blijft allemaal een beetje in het midden. En dat daardoor is het ook een beetje een vervaagd vak geworden eigenlijk.
Ja en nee antwoord. Altijd, altijd ook een interessante. Anuradha, aan jou dezelfde vragen en ook om jezelf even voor te stellen.
Ja, zeker. Mijn naam is Anuradha Pancham. Ik geef les op het Houten Meubileringscollege. Ik ben docent burgerschap. Ik ben ook coördinator van de vakgroep. En dit doe ik al een aantal jaar. Ik kom eigenlijk van het voortgezet onderwijs. Daar heb ik maatschappijleer verzorgd en had ik nog wat andere taken. Maar goed, net als Jorrit net ook al zei, ik heb ook best wel wat andere taken. Maar daar hoeven we nu in ieder geval niet over te hebben. Als het gaat om... Ik zie de vraag meer als, wordt het vak in die zin, wordt de belangrijkheid dus ervan ingezien? Ik denk dat de overheid inmiddels door onderzoek of door andere manieren wel erachter is gekomen dat het een belangrijk vak is. De inspanningsverplichting, hè, dat heeft ook een grote rol, ook bij ons op school. Want wat er dan van studenten wordt verwacht, dat staat eigenlijk in dezelfde lijn als wat er van docenten dus wordt verwacht. Dus als je gaat naar professionalisering, dan is daar nog wel wat voor nodig. Ja.
Dankjewel. Ik hoor een soort best wel hetzelfde soort geluid. Aan de ene kant, ja, het is een echt vak, want de verplichting. Maar aan de andere kant, door het feit dat het niet helemaal gedefinieerd is en een inspanningsverplichting kent, wordt het een beetje een bijzaak, noemde jij het, Jorrit. Daar sloeg ik wel op aan. Hoe kan een verplicht vak nou een bijzaak zijn? Want iedereen moet het toch doen?
Zeker. Kijk, er zijn heel veel dingen die dit in de hand spelen, zou ik zeggen. Maar als ik tot de kern zou komen, dan zitten we nu met mensen die een groot hart voor burgerschap hebben. Maar ik denk dat hoe het nu geprogrammeerd is, dat heel veel docenten dit erbij doen. Het zijn vaak niet heel veel uurtjes. En ik ervaar het, dat is heel lelijk om te zeggen, maar het is vaak een sluitstuk van je formering. Dus je hebt nog wat Nederlands docenten, wat Engels docenten of weet ik veel wat. En die uren burgerschap is vaak om die hele formering vast, zeg maar, rond te maken, kan iedereen wel wat burgerschap erbij doen. En volgens mij, als je het helemaal terugbrengt tot de kern, heb je gewoon gepassioneerde, bevlogen en kwalitatieve docenten nodig die het vak geven. En dan komt het wel goed. Maar dat is nu niet zo. En er zijn nogmaals heel veel zijn er wel, maar ook heel veel niet.
Ja, ik heb er volgens mij in ieder geval 3 aan tafel zitten. Dat scheelt dan weer vandaag. Anirada, ik zag jou een aantal keer knikken bij wat Jorrit zegt. Jij coördineert het natuurlijk ook. Merk je het ook dat het als sluitstuk wordt ervaren door docenten?
Bij het HMC hebben ze een aantal jaar geleden wel een beslissing gemaakt van hey, wij willen professionals voor de klas hebben. En daarin hebben ze dus ook aandacht besteed aan het aantrekken van docenten burgerschap. Met een achtergrond of eventueel een maatschappijleer. Of in mijn geval, mijn achtergrond is social work. En daarin hebben we heel erg goed gekeken naar van hey, wat willen wij dan? Wat voor docent moet er dan voor de klas staan? En hoe zien wij dat, dat burgerschapsonderwijs? Maar ook een docent die dus breed inzetbaar moet zijn. Dus dat gaat om dat je les zou kunnen geven aan verschillende soorten groepen. Dus als het gaat om verschillende soorten, dan spreek ik toch weer even over niveaus. Hè? Maar dus ook schoolbreed. Dat betekent dat je breed onderlegd moet zijn. Dus we hebben zoveel mogelijk geprobeerd om daar aandacht aan te geven. En dus in die zin de docenten aan te trekken die dat dus kunnen.
Dat klinkt al als best wel een professionaliseringsslag. Je benoemde het al, vaak is burgerschap natuurlijk iets wat door docenten wordt gegeven die eigenlijk ook andere vakken geven. Als we het dan in professionaliseringszin hebben, en Rico, zou jij ook zeggen dat wat ze dus bij het Houten Meubileringscollege doen, is dat een goede stap in die professionalisering door echt specifiek docenten hierop aan te trekken?
Ik denk het zeker. Ik denk dat burgerschap sowieso iets is wat je inderdaad moet liggen als docent. Ik denk niet dat je zomaar als Nederlands docent een burgerschapdocent kan zijn. Omdat er echt wel verschillende vlakken zijn waar je op speciaal gericht moet zijn. Hè. Je hebt de economische dimensie, je hebt de sociaal-maatschappelijke dimensie, de vitale dimensie en dan nog de politiek-juridische dimensie. Dus van alles moet je eigenlijk al een klein beetje afweten. Je moet echt een hele brede kennis hebben. En daarnaast moet je ook nog inderdaad, wat ze zeggen van, je moet met verschillende groepen om kunnen gaan. Niet alleen op niveaus, maar ook op verschillende vakgroepen. Hè? Dus ICT bijvoorbeeld heb ik dan, en dan heb ik mobiliteit. Maar dat zijn allemaal verschillende soorten mensen waar je ook een beetje rekening mee moet houden. En dus proberen ook vaak, wat ik probeer is dat ik, als ik een politieke dimensie heb bij mobiliteit, de onderwerpen ook op hun vak in te richten een beetje, dat ze een beetje aanspraak hebben en dat het hen interesseert ook. Dus dat zijn best wel dingen die waar je een beetje als docent op moet kunnen inspelen. Dus een beetje een kwaliteit die je ook moet ontwikkelen als burgerschapdocent. Dus om het inderdaad eigenlijk alleen maar op mensen af te schuiven waar het niet zo precies op toepast, dan valt het soms een beetje in een gat en dan hebben ze niet een idee wat ze moeten doen met bepaalde onderwerpen, denk ik.
Maar het gebeurt dus nog wel. Ja. Als in, er wordt nog wel soms naar docenten gekeken die eigenlijk hier niet echt op zitten te wachten, maar het wel gaan doen.
Wat je vertelde over een docentenprofiel, dat kan helpen. Maar als we heel realistisch kijken, ik denk dat iedere mbo daar inmiddels naar aan het kijken is. Er is van Oberon ook onderzoek wat een voorschot daarop doet. Maar als je kijkt naar de realiteit, die docenten zijn er op dit moment gewoon niet. Ja. Dus dat betekent enerzijds dat je mensen moet professionaliseren. Daar hebben we het vandaag over. Dus de bestaande groep docenten die nog niet bekwaam is eigenlijk om burgerschap te geven, maar het wel geeft. En dat is lelijk om te zeggen, maar die groep is er. En ten tweede zou je moeten kijken, er is niet eens een lerarenopleiding burgerschap. Dus ook in de opleiding van docenten zou hier aandacht voor moeten komen. En natuurlijk zijn ook daar allerlei ontwikkelingen. Maar dat gaat allemaal niet heel snel. En dat is echt een lastige opgave.
Ja, wordt volgens mij herkend aan tafel. En ik ben ook wel benieuwd. We hebben een aantal docenten ook gevraagd naar hun mening over professionalisering van het Obeda College. Nou, Jorrit, jouw collega's. En daar gaan we even naar luisteren. En dan gaan we daarna even daarover in gesprek.
Mijn hart ligt bij burgerschap, vind ik een heel belangrijk vak. Maar je ziet toch vaak in het mbo dat burgerschap misschien een beetje als ondergeschoven kindje wordt gezien.
Dus gaan jullie ook vaak weg met burgerschaplessen?
Ik wel.
Ja.
En in de organisatie is het nog steeds een beetje van, ja, maar dan vallen er misschien wel lessen uit. Dus Dat zou fijner zijn als dat, als iedereen zit, als mensen gewoon zich afvragen van wat gaan jullie volgende periode doen met burgerschap? En wanneer heb je er, dat je op die manier er tijd voor hebt. En dat ook docenten gewoon allemaal graag meegaan met excursies en zo. Want je kunt niet aan excursies.
Er is iets wat ik zelf ervan vind. Maar als ik denk, de gesprekken die ik voer met docenten daarover, is dat ze toch heel vaak aangeven. Dat gesprek over maatschappelijk controversiële onderwerpen of maatschappelijk moeilijke onderwerpen. Dat er iets op het nieuws gebeurt. Dat er een bepaalde student vanuit een bepaalde ideologie of van een bepaalde opvoeding of iets wat ze zelf mee hebben gemaakt reageren, vaak primair. En dat ze toch vaak worstelen om zo'n discussie die dan ontstaat, om alle belangen die er dan in zo'n klas zitten, om dat in goede banen te leiden. En dat is toch vaak wel degene die je heel vaak hoort. En dan verwachten docenten heel vaak, nou kom dan nu met die pasklare oplossing, hoe doe je dat? Die bestaat niet, dat is genuanceerd. Maar er zijn wel heel veel dingen die je kunt doen als docent om zo'n gesprek te voeren. Ja. En in goede banen te leiden. En dat is denk ik wel het grootste ding waar docenten vaak mee komen wat ze lastig vinden.
Wat zouden ze nog beter kunnen doen? Bijvoorbeeld het geëist wordt dat je zo'n leergang doorloopt. En dat je, er zou wel wat vrijblijvendheid af kunnen. Dat er ook gewoon eisen worden gesteld aan wie burgerschap mogen geven. Ja.
Dat onderwerp van die maatschappelijk controversiële onderwerp, hoe je dat doet, daar is veel aandacht voor. Ook heel veel aandacht voor gesprekstechnieken bijvoorbeeld. Wat je heel vaak hoort is dat we in een samenleving leven die polariserend is. We hebben bijvoorbeeld een van die leergangen, gaan we er heel erg op in, dat polariseren juist iets heel moois is. Want een voorbeeld, wat die trainer die dat geeft ook eigenlijk probeert met die docenten te bespreken. Iets als het slavernijverleden of de discussie over Zwarte Pieten. Als we niet zouden polariseren, als we niet heel hard zouden botsen en zouden zeggen tegen elkaar, dit willen we niet meer, dan was waarschijnlijk de slavernij nooit afgeschaft.
Ja.
Dus dat polariseren kan ook iets heel moois zijn.
Ja.
Maar ook gesprekstechnieken als bijvoorbeeld het Socratisch dialoog. Dus ik doe het nu de dumbdown versie. Ik ben de trainer ook niet die dat geeft.
Mm.
Maar echt de vraag achter de vraag achter de vraag om echt tot de kern te komen. Dat is ook superleuk om met studenten te doen.
Nou, we hebben geluisterd naar twee docenten. Eentje, Jorrit, zit hier aan tafel. Ik wilde graag ook heel veel vragen naar jullie eerste reacties. Jorrit, ben je het eens met wat je zelf zegt?
Nou, nu ik er nog eens over nagedacht. Nee, onzin. Ik ben het er gewoon mee eens en ik sta achter mijn woorden, zeker.
En ik hoorde twee dingen eigenlijk veel voorbij komen. Het ging in het fragment veel over de gesprekken die gevoerd worden in het vak burgerschap. En dat soms als lastig kan worden ervaren, ook door docenten. Nou ja, de polarisering in de maatschappij maakt het ook wel logisch. En een andere die zat meer aan het begin, die ik hoorde, was toch wel de factor tijd. Die is net naar voren gekomen. Ik zie Enrico meeknikken.
Ja.
Als jij zo luistert, zijn dat inderdaad twee factoren die jij ook heel erg haalt als je het hebt over professionalisering van de docent-burgerschap?
Zeker. Tijd is ook een van de dingen. Je krijgt 1 uurtje in de week voor het eerste jaar. Terwijl sommige collega-docenten eigenlijk ook al zeggen, zelfs vakdocenten, ze moeten veel meer burgerschap krijgen, veel meer vorming, met elkaar om kunnen gaan. Vooral jongeren die misschien ook wel problemen hebben en dat soort dingen, die hebben er veel meer baat bij om misschien nog langer burgerschap te hebben en daar voordeel uit te trekken uit die lessen. Daarnaast ook die uitstapjes wat ik hoorde. Dat is ook iets wat ik doe voor mijn school en waar ik ook aan zit te trekken. En het is, dat merk ik zelf ook, het is heel moeilijk om altijd collega-docenten mee te krijgen daarvoor en mee te sleuren eigenlijk. En dat is inderdaad wel, ja, soms bij bepaalde vakgroepen is dat jammer dat je dan inderdaad de energie die jij erin stopt niet vanuit het team meekrijgt. En dat je daar ook zelf aan moet trekken. En dat is weer een extra factor die misschien inderdaad op die tijd ook wel een beetje speelt.
Ja, dus het is niet alleen de tijd van de voorbereiding van je eigen les, maar het is ook nog eens de tijd creëren binnen een team om eventueel extra dingen te doen. Ja. Om even door te gaan naar Anurada, wat is jou opgevallen in het fragment van net?
Tijd ook. Ja, daar ging ik van op aan. Ik noemde net al heel mooi van, nou ja goed, we zijn al bezig geweest met de professionaliseringsslag. Hè? Maar goed, de realiteit is nog steeds dat wij, dat elke klas dus 2 periodes burgerschap krijgt. Dat betekent dus bij elkaar genomen 20 weken. En dan als je een opleiding op niveau 2 doet, nou ja, dan ben je 2 jaar bezig, 20 weken. Maar als je opleiding op niveau 4 doet, is dat nog steeds hetzelfde. Dus na het tweede jaar zien we de studenten dus niet meer. En er is er ook niks anders georganiseerd als misschien een themaweek of een projectweek, toch? Hè, in het derde of in het vierde jaar. Factor tijd, ja, dat is voor mij echt een belangrijke. Ik ben graag op de hoogte, omdat ik direct wil inspelen op wat er gebeurt in de klas en waarom iets gebeurt. En nou ja, goed, ik sluit me heel erg aan op wat Jork net in het, in het fragment vertelde over de Socratische manier van gesprekken voeren. Dat is de basis volgens mij. Als je dat onder de knie hebt en studenten dus ook weet te enthousiasmeren daarin en dus ook mee te nemen. Hebben we het dan nog echt over polarisatie? Hè? Want polarisatie heeft natuurlijk een functie. Het is heel goed. Hè? Dus net ook wat jij zei, Jork, over het slavernijverleden. Hè? Koloniaal verleden van Nederland. Maar doet het juist iets goed? Want het is natuurlijk wel een oefenplaats wat je, denk ik, hè, vanuit zeker ook vanuit passie, maar ook gewoon vanuit het feit dat je een school bent. Het moet een oefenplaats zijn en blijven voor studenten. Dus als het gaat om factor tijd, ja, ik loop heel erg tegen dat stukje ook aan. En ook docenten in mijn vakgroep merken dat het niet makkelijk is om voor de organisatie, hè, dus als je organisatie breed iets wil organiseren. Hè, stel je voor, het is een themaweek of je gaat, je zegt nou, alle klassen gaan naar de Tweede Kamer. Even om een voorbeeld te noemen. Dan heb je te maken met ontzettend veel roosters en allerlei randzaken dus om het voor elkaar te krijgen. Dus heel langzaam bloedt mijn burgerschapshart een beetje, ja, nou ja, dat.
Best pittig. En nou, Jorrit, je krijgt veel bijval van je collega's hier aan tafel. Ik hoor ook een beetje een link tussen die factor tijd en de gesprekken die je voert. En als leek moet ik ook zeggen dat ik het best wel... Het lijkt me best wel heftig als ik nu voor een klas ga staan en iemand zegt iets vanuit een bepaalde ideologische overtuiging die ik zelf misschien niet deel en iemand anders in diezelfde klas ook helemaal niet deelt. En je kan daar niet mee omgaan. Kan ik me ook juist voorstellen dat hele onveilige situaties kan creëren. Is dat een aanname die jij ondersteunt?
Ik zou hem zelfs iets verder willen trekken, want factor tijd hebben we het net over gehad. Niveau 2, 20 weken. Niveau 4, ook 20 weken. Dan heb je 20 weken de tijd om een veilige situatie te creëren met je studenten, waarin je deze moeilijke gesprekken gaat voeren. Nou, ik durf heel eerlijk te zeggen, wij hebben het anders geregeld bij mijn opleiding. Ik geef gewoon bij een niveau 4 opleiding iedere week, altijd behalve op stage, gewoon een uur burgerschap, soms iets meer zelfs. Maar ik ga in het eerste jaar, in die eerste 10 weken... ga ik niet over hele controversiële onderwerpen praten. Ben ik aan het bouwen met mijn studenten een band op te bouwen om het later, in die latere jaren, wanneer die veilige situatie wel, wanneer die veilige sfeer in de klas is, om het over dit soort dingen te kunnen hebben. Dus tijd is superbelangrijk. Je kunt ook niet verwachten bij een ICT-opleiding dat je op dag 1... ik snap helemaal niks van ICT, maar dat je een programma op een kan programmeren en dat je het allemaal werkend maakt. Zo werkt het ook met dingen bespreken. Je hebt er tijd en ruimte voor nodig. En kwalitatief goede docenten die daar ervaring in hebben.
En heb je ook een opleiding nodig? Er werd al even een leergang genoemd. Dit is natuurlijk binnen burgerschap in het mbo, waar we het vandaag natuurlijk over hebben, best wel een discussie geweest van hoeveel moeten docenten eigenlijk geleerd hebben om dit vak te kunnen geven? Heb je daar ook, je benoemt het zelf, zou jij zeggen ja, dat moet?
Ik ben zelf een product van de opleiding maatschappijleer. Dus ik praat niet helemaal zonder een bepaalde vooringenomenheid. Maar ik denk dat je zeker een passende opleiding moet hebben. Vroeger was ik daar heel activistisch in en zei ik, nou, maatschappijleer, dat moet minimaal. Ik ben daar tegenwoordig wel iets genuanceerder in geworden. Maar een passende opleidingsachtergrond vind ik heel belangrijk. Een leergang kan helpen. Wij zijn er met Albeda best wel vooruitstrevend in geweest. We hebben zo'n leergang opgezet, die draaien we al 5 jaar. Maar dan loop je in de uitvoering ook tegen allerlei problemen aan. Bijvoorbeeld, zo'n leergang is super vet en daar komen mensen op af. Maar dat zijn nu juist de mensen die vaak al heel gepassioneerd met burgerschap bezig zijn. En misschien niet de doelgroep die je wil bereiken. En wij kunnen zo'n leergang niet verplicht stellen, en dat moet je ook eigenlijk helemaal niet willen. Maar de mensen die je juist wil bereiken, die komen niet. Ja, en dan zit je op een gegeven moment met een groep mensen die je niet wil bereiken, bereikt hebt. En die je niet, nou ja, maak het zinnetje maar af. Dus dat is heel lastig.
En dan vind ik het wel nog interessant dat je zegt, eigenlijk zou je het niet moeten willen verplichten. Maar aan de andere kant, kijk, als niemand dit doet, de groep die je wil bereiken, bereik je niet. Nou ja, Enrico, om de vraag aan jou te stellen, zou je misschien wel een verplichte leergang moeten invoeren dan?
Nou, bij de geschiedenisopleiding, ik heb zelf dan geschiedenisopleiding gedaan, leraaropleiding geschiedenis, zijn ze op de hand al bezig met een leergang voor burgerschap ook. Omdat heel veel docenten in opleiding geschiedenis worden vaak op het mbo ook op burgerschap geplaatst. Omdat geschiedenis een hele populaire opleiding is. Er zijn niet altijd genoeg stageplekken. En zo ben ik er zelf ook ingekomen in mijn derde leerjaar. En toen vond ik het heel leuk. En toen zei ik van, nou, doe via die leerjaar ook maar gewoon burgerschap docent in de opleiding. En toen ben ik er zo eigenlijk ingerold. Maar ik merkte wel dat eerste jaar ook dat ik heel erg handelingsverlegen was. In de zin van, politiek en sociaal, dat kon ik nog wel een beetje. Maar economie en vitaal, ja, dat was eigenlijk een heel vreemd stuk voor mij. Dus daar heb ik mezelf een beetje op moeten, ja, een beetje self-made moeten instuderen, zeg maar. Maar ik denk dat het zeker handig is als je, zeg maar, op de bepaalde opleidingen, misschien zelfs eigenlijk op maatschappijleer en geschiedenis, dat je daar een soort van keuzevak of een soort van minorachtige extra burgerschapstructuur in zou brengen. Dat wel een toevoeging zou zijn op de docenten, ja. Dus die leer zijn, ja, in die leerlijn, zeg maar. Zo.
Ja, in de leerlijn, ja. Inderdaad. Ja. Anurada, sluit je je daarbij aan?
Bedoel je of het dan met een minor
met
voldoende
een minor
is?
Voldoende is? En je noemde twee studierichtingen. Ik kan me voorstellen, niet elke burgerschapsdocent die zo geschiedenis of maatschappij er hebben gestudeerd. Nee. Dus wat doen we met de andere burgerschapsdocenten?
Ah, goeie. Ja. Kijk, ik haal heel veel voordeel uit het feit dat ik, dat ik een achtergrond heb in sociaal werk. Want dat betekent dat, nou ja, in mijn geval, laat me het eventjes zo zeggen. Dat op het moment dat ik een student in de klas heb, laten we zeggen, die dan op een macho-masculine manier reageert in een omgeving waar dus veel feminien gedrag wordt gevraagd en wordt getoond door anderen. Hoe ga je daarmee om? Kijk, vanuit mijn opleiding sociaal werk heb ik daar wel geleerd mee om te gaan. Dus ik vind het niet genoeg, nee. Want ik merk dat ik daar ontzettend veel uit haal. Dus als het gaat om het echt kunnen trainen, inzicht hebben in gedrag en natuurlijk ook de ontwikkelingsfase van zo'n student. De sense of belonging, dat kunnen zien en herkennen. En ook dus, nou ja, veiligheid, wat ook al eerder genoemd is. Hoe creëer je dat, nou ja, binnen dus die 20 weken? Waar je dan ervan uit moet kunnen gaan dat je maar 10 weken hebt met de studenten, in mijn geval. Dus ik zet wel andere dingen in dan dat ik misschien, Jorik, in jouw voorbeeld, hè, wat jullie op school doen, dat je een jaar hebt met een student. Dus nee, ik denk niet dat het voldoende is. Nee.
Nee, nou ja, duidelijk. Ja, duidelijk signaal. Maar we doen het voor de studenten. Jullie zijn 3 bevlogen docenten. Ik ben wel benieuwd om even te horen wat de studenten er zelf eigenlijk van vinden. Dus we hebben ook een aantal studenten van Albeda gevraagd hun mening te geven over onder andere Jorrit. Dus we gaan er naar luisteren.
Het leren van hoe het zit met mentale gezondheid, maatschappelijke problemen bespreken, debatteren, discussiëren. Sowieso wat meer maatschappelijk georiënteerd les krijgen.
Okay, ik vind dat de geschiedenis heel belangrijk is. Dingen die we hebben meegemaakt, dingen die vroeger zijn gebeurd, hebben invloed op de maatschappij van nu. De grondrechten is altijd handig om te weten waar ben je als burger van Nederland, waar heb je recht tot en tot wat zijn de mensen, dus de overheid, in staat om van jou te vragen. Klinkt misschien heel raar, maar criminaliteit. Dat je er veel van moet weten. Wel moet weten, heel veel mensen die doen dingen, maar weten niet altijd of het mag of niet. Een burgerlijke aanhouding. Dat weten ook heel weinig mensen, dat je als burger iemand mag aanhouden. Criminaliteit speelt ook heel veel in Nederland, vind ik. En ik vind dat als je daar het meeste van leert, dat je er ook een beetje op kan voorbereiden. En dat je ook nog wel een beetje kan zien van, oké, dit is wat ik heb aangeleerd. En je kan, nogmaals wat ik net zei, je kan het ook terugkoppelen van, oké, wat gebeurt er nou in het echte leven?
Sowieso het helemaal een doel, dat jij weet, zoals ik net ook zei, hoe het maatschappij in elkaar zit. Ik heb meer wat voor sociale vlakken.
Nou, net zoals nu, dan krijg ik lessen over waar ik op moet gaan stemmen. En als ik die niet had gekregen, was ik ook niet gaan stemmen.
Je luistert naar de podcast Hoezo Burgerschap. Les over wat ik moet gaan stemmen. Hmm. Ik denk niet helemaal dat dat de bedoeling is, maar wat mij opviel in het fragment is dat ze eigenlijk jullie drie studierichtingen kwamen erg mooi naar voren. Zowel geschiedenis werd genoemd, een deel sociaal werken, zeker rondom criminaliteit, en maatschappij. Dat was vrij duidelijk in het fragment terug te horen. Als je dit zo hoort, Jorrit, het zijn studenten die bij jou rondlopen, denk je dan van, nou, op zich, dit zijn wel inderdaad de dingen die ik, waarvan ik hoop dat ze dit meenemen?
Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, dit zijn mijn studenten die ik ook echt les heb gegeven, niet in alle leerjaren. En ik was wel een beetje zenuwachtig, want dan komen er mensen en die gaan gewoon out of the blue interviewen. Dus ik heb ook eenmaal, behalve hun stemgedrag beïnvloed, niet beïnvloed wat ze hier voor de podcast gingen vertellen. En ik maakte me daar wel een beetje zorgen over. Ik dacht, wat gaan ze dan zeggen? En ik heb dan ook bijna zoiets van, ik heb een hele grote bevlogenheid om heel veel dingen te vertellen en met ze in gesprek te gaan. Maar wat blijft er dan van hangen? Ja, dat weet je niet altijd. Daar heb je wel een beetje gevoel bij. En als ik dit dan zo hoor, dan denk ik, nou, dit zijn sommige eerstejaars- en tweedejaars studenten. Dan denk ik, ik ben wel een beetje, dit heb ik goed gedaan. Uiteraard, zij ook natuurlijk, maar ik ben wel tevreden.
Nou ja, dat is op zich goed om te horen natuurlijk. En ik zie op mijn buurvrouw Anirada, zie ik een beetje meeknikken. Jij denkt ook wel, dit is een beetje wat je hoopt dat studenten zeggen?
Ja, en vaak genoeg krijg ik ook hele mooie reacties als jeetje, ik had geen idee dat ik hier rekening mee kan houden. Ik had geen idee dat ik altijd belastingpapieren moet invullen. Hè? Dus het... ik probeer ook zoveel mogelijk in mijn lessen te kijken naar, hey, waar zouden jullie het graag over willen hebben? We hebben een aantal verplichte onderdelen. Hè? Dit zijn de verplichte onderdelen. Maar welke vragen hebben jullie? Of waar willen jullie over praten? Of iets over weten? Dus dit soort antwoorden, ja, die krijg ik ook regelmatig terug. En dan een stukje van, nou ja, ik richt me in de lessen ook op... hun socialisatie, om te begrijpen van, nou ja, wie ben ik in deze maatschappij en hoe komt het dat ik dan op deze plek sta, op dit moment in mijn leven in deze maatschappij. Dus vanuit een soort van basispositie stimuleer ik ze te kijken naar, nou ja, dingen die er gebeuren. Hè? Dus laten we zeggen de maatschappelijke thema's, maar ook gewoon de actualiteiten. En het werkt. Niet bij iedereen, maar wel bij genoeg waarvan ik denk van, oké, yes, dit is goed.
Nou, dan in ieder geval heb je wel bereikt dat ze stappen verder zijn gekomen. En dat is volgens mij al in 20 weken, zoals je zegt, die beperkte tijd, is dat al best wel een mooie stap, zou ik toch wel willen concluderen. Ja. Maar ik ben nog wel benieuwd, Enrico, jij noemde al in dit gesprek een paar keer de verschillende dimensies burgerschap. Nu hoor ik de studenten eigenlijk niet over alle dimensies terug. Het sociaal-economische... En het vitale kwam in ieder geval in mijn optiek wat minder naar voren. Hoe kijk je daarnaar?
Centraal zijn er ook hervormingen bezig voor burgerschap. Dat ze misschien ook meer op dat politieke maatschappelijke willen focussen. Hè. Dus die dimensies die gaan misschien weg op een gegeven moment. En dat vitale, ja, dat snap ik ook wel deels. Hè. Dat is echt een dimensie die ook wel een beetje... Ja, als gezien wordt van dat zijn life skills, die leer je misschien thuis wel. En dat aantal dingen, dat denk ik van, ja, dat zit misschien wel zo. Maar er zijn ook een aantal dingen die zijn echt wel heel erg bij vitaal juist. Die je moet bespreken, hè, zoals depressies, hoe ga je daar nou mee om, sociaal omgang. Dus dat zijn dingen die ik denk ik echt wel, die studenten ook wel zullen gevoeld hebben. En zullen... besproken hebben in die lessen. Je wilt reageren, Jorrit? Of,
Nou, ik zou wel willen aanvullen. Ja. Ik wil jouw verhaal niet onderbreken.
Nee. Zeg maar.
Wat ik persoonlijk wel heel lastig vind... Ik zei ook, ik ben een product van de opleiding maatschappijleer. Dus ik heb wel een bepaalde richting hoe ik naar dingen kijk. Maar ik zou hem breder willen trekken. Die sociaal-maatschappelijke dimensie gaat over samenleven... gaat over onderwerpen waar mensen het diep oneens over kunnen zijn... wat spanning overleven. Dat is burgerschap.
Ja.
als we het over politiek hebben en een bepaalde ideologische achtergrond, daar kun je het diep over oneens zijn. En is het heel nuttig om aandacht aan te besteden, over in gesprek te gaan. Ook vanuit een kennisbasis, alle voor's en tegens. Maar die economische dimensie en ook die vitale dimensie wordt bijna dumbed down tot inderdaad die life skills. Dus hoe vul ik een belastingaangifte in? En ook als ik, of inderdaad die psychische gezondheid. Ja. Maar dat zijn dingen waar geen discussie over is. Nee. Daar is genoeg wetenschap over, ja, en consensus over.
Ja.
En ik denk dat het een belangrijke plek in het onderwijs heeft. Maar ik heb ook vaak gesprekken met ouders die dan zeggen, ja, dan zit je een beetje hoog over te lullen over al die ideologische achtergronden van, of politieke stromingen. Maar waarom leer je mijn zoon of dochter niet hoe je een belastingaangifte, ja, moet invullen? Ja. En ja, mijn antwoord is, dat doe ik niet en dat is mijn vak niet. Maar het is heel belangrijk, denk ik, om goed te definiëren wat is burgerschap wel en wat, ja, is burgerschap niet. En in mijn optiek, de economische dimensie, kijk als je hoog over naar waarom we kiezen voor een bepaald economisch model, daar kun je het diep oneens over zijn. Maar hoe je belastingaangifte moet invullen, alsjeblieft zeg.
Dat zie je dus als een life skill die je gewoon, zeg maar, al...
Absoluut, ja, ja, niet, want, ja, ik, okay, werk in Rotterdam. Ja. Ik heb heel lang ook in Rotterdam Zuidles gegeven. Ja. Ik heb een hele grote groep studenten die heel erg gebaat is met het invullen belastingaangifte. Super belangrijk, maar niet bij burgerschap.
Oké. Okay. Ja.
En dan... Anika, je wil nog graag reageren.
Jurritje zegt dan niet bij burgerschap. Waar dan wel?
Ja, dat is een goede vraag waar ik niet meteen antwoord op heb. Maar weet je, op het moment, dat is een beetje het gevaar, hè? Op het moment dat jij niet defineert wat burgerschap wel is, en sorry als ik niet meteen antwoord op je vraag geef, maar het gevaar zit erin, dan zegt die ene ouder of jij, ja, voor jou is die belastingaangifte. En dan is het iemand anders die sport heel belangrijk vindt. Dat doen we wel bij burgerschap. En wat er nu gebeurd is, dat we in een soort van, ja, burgerschap is alles. En als we er geen aandacht aan kunnen besteden, net zoals dat we vaak zeggen, onderwijs moet maar alles oplossen bij alle problemen in de maatschappij. Mm. Ja, als we het bij de reguliere vakken niet kunnen oplossen, dan doen we het wel bij burgerschap. Ja, je moet helder definiëren wat het wel is. En ik heb niet het antwoord waar het dan wel zou moeten. Mm-hmm. Ik erken dat het belangrijk is, mm-hmm, maar dat het geen burgerschap is, mm-hmm, wat mij betreft.
Oké, dank je.
We moeten langzaam richting de afronding. Maar ik ben wel heel erg... Wat jullie nu zeggen... Ik denk dat we nu heel erg in die professionaliseringsstap zitten te komen van de inhoud van het vak burgerschap. We kunnen niet omheen... Het is al even benoemd ook. Dat is op dit moment best wel een heet thema in de burgerschapswereld van het mbo. Want er is een herijking gaande. Jorrit, jij hebt je al wel inderdaad een beetje uitgesproken over waarvan jij hoopt welke kant dat opgaat. Maar... Enrico, als ik jou zou vragen, zo'n herijking, één, is dat echt nu nodig voor het vak burgerschap? Is dat de stap in de professionalisering die we moeten maken? En welke kant zou het dan op moeten gaan?
Ik zou sowieso kijken naar de inspanningsverplichting. Dat echt iets is waar, en daar volgens mij kijken ze daar ook wel naar, en dan gaat het ook wel veranderen. En dat iets wordt waar een ander soort label. En ik ben niet van het toetsen, hoor. Ik ben echt niet een voorstander van even een toetsje maken van 15 multiple choice of wat het ook is. Dat ben ik bij burgerschap zeker geen voorstander van. Maar het moet wel op een bepaalde manier hergedefinieerd worden in de zin van inspanningsverplichting. Wat ik ook merk is dat er op bepaalde clusters eigenlijk binnen onze school, onze organisatie al andere definiëring van die inspanningsverplichting is, waardoor je eigenlijk niet op één lijn zit met eigenlijk al je collega-docenten, laat staan andere scholen dan. Dus ik denk dat daar wel een soort van aanpassingen aan gemaakt moet worden. Daarnaast denk ik dat inderdaad ook wel het speerpunt van burgerschap, kritisch denken, waar we het nog niet echt over gehad hebben, maar dat wel echt iets is waar vaak meer gefocust op moet worden, misschien, zeg maar, het overkoepelende. Nou heb je nu eigenlijk ook al een beetje zijn subdimensie van gekregen, van het kritisch denken. Maar dat komt eigenlijk in alle dimensies ook terug. De leerlingen kritischer naar de wereld om zich heen laten kijken. Ik denk dat dat wel een van de skills is die het belangrijkste is ook.
Ja. Anurada, is dat de skill? Is dat de professionalisering die burgerschap nog nodig heeft? Gewoon een duidelijke focus. Dit is wat wij studenten leren.
Ik ben het wel heel erg eens met wat Enrico net zei. Hè? Dus het komt terug in alle dimensies. En tenminste, dat zou het streven moeten zijn, denk ik dan ook. Ja, en dat, voor mij heeft dat te maken met dat op het moment dat je die crisisdenkvaardigheden kan meegeven, hè, kan trainen ook. Hè, dus niet alleen maar vanuit de theorie, maar het ook echt trainen in de klas. Dus dan ga ik weer terug naar de oefenplaats, hè, dat de school de oefenplaats moet zijn. Dan denk ik dat je veel zal bereiken. Want ja, je ziet een student maar in een bepaald moment in het leven. Je ontmoet elkaar en daarna je splitsen de wegen. Hè? En je wil zoveel mogelijk wil je meegeven. Maar vooral, ik denk dat ze het meeste baat hebben van, bij die kritische denkvaardigheid. Zodat ze zichzelf daarna ook gewoon op een bepaalde manier kunnen positioneren in onze maatschappij. Dus ja, heel erg eens. Ja.
En het vak heet burgerschap. Dus logischerwijs denk ik dat voor veel studenten en mensen buiten de onderwijswereld zou overkomen. We leren mensen goed burger te zijn. Ja. Jorrit, je zit al een beetje licht nee te schudden. Maar is dat ook wat we eruit moeten halen? Is dat het? Leiden wij op tot goede burgers in het mbo? Bij het vak burgerschap dan nog specifiek?
Sorry.
Ik vind dit zo'n dooddoener, om heel eerlijk te zijn. En dan heb ik ook, er zitten hier ook wat mbo-studenten die meegeholpen hebben. Als ik nu ze recht in hun ogen aan moet kijken en ik leid je op tot goed burger. Ja. Denk je dat er dan nog energie is om mijn les te doen? Dit is zo'n dooddoener. En wanneer ben je dan een goed burger? Als ik me druk maak om het klimaat en ik ga protesteren bij Utrecht op de snelweg en ik word opgebakt door een politie en ik hou me niet aan de recht, ben ik dan geen goed burger? Ja, ik vind het...
Ik oordeel niet.
Nee, daar leiden we niet tot op. En misschien zou je zelfs... want goed burger en burgerschap vind ik twee verschillende dingen. Ze raken misschien wel aan elkaar. Maar misschien moeten we ook wel een ander woord kiezen voor dit hele vak. En zit het daarin? En afsluitend, we hebben het vandaag over professionalisering gehad. En ik herken me heel erg in wat de collega's vertellen. Maar volgens mij is het niet of. En er is niet één heilige graal. Het is en. Ja, je moet definiëren waarvoor je opleidt vanuit een herijkte kennisbasis. Je moet kwalitatief goede docenten, en dat is echt de allerbelangrijkste. En nee, je moet geen inspanningsverplichting, dat zie je. Ik bedoel, als je dan toch een beetje in de politiek zit, als ze er echt niet over uitkomen met stikstof, laten we dan maar gewoon een inspanningsverplichting vanuit de rechter opleggen. Dan weten we in ieder geval zeker dat er niks van terecht komt. Lang verhaal kort, het is en, maar het begint vooral bij gepassioneerde burgerschapsdocenten zoals de collega's die hier nu zitten.
Dankjewel, ja. Anna Raja, en dan gaan we langzaamaan inderdaad echt richting de afronding.
Ja. Ik wil daar nog aan toevoegen dat het bestuur en dus de directie, dat die er ook belangrijkheid aan geven. Want je kan dan gepassioneerde docenten hebben die echt wel kwaliteit leveren, precies. en ook de durf om daarvoor te kiezen.
En Rico, over 5 jaar... Hoe ziet het vak eruit?
Over 5 jaar. Zo.
Wens of realiteit? Ja. Nee.
ik hoop dat burgerschap toch een belangrijke rol gaat spelen in het mbo. En inderdaad misschien zelfs de naam veranderen van burgerschap. Andere definitie ervan. Misschien bepaalde vormen integreren eigenlijk ook in het mbo. Ik denk integratie ook wel heel erg belangrijk is met de vak... vakgroep, zeg maar. Maar dan van beide kanten. Hè? Dus ook de vakgroep integreert burgerschap meer in hun onderwijs. Ik denk dat dat het beste voor mensen misschien zelfs. Ja.
Dank jullie wel. We zijn in ieder geval, ik ben een stuk wijzer geworden vandaag. Anuradha Panchan van het Houtmeubileringscollege en Rico van den Noord, Rijn-IJssel en Jorrit Luik van Albeda, ontzettend bedankt. Er is nog veel te doen. Deze discussie is nog lang niet afgelopen. En we gaan het hier nog denk ik veel vaker over hebben. Maar dat zal in een volgende keer zijn. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Wil je meer weten over burgerschap in het mbo? Kijk dan op www.expertise.burgerschap.nl. Deze podcast is tot stand gekomen in samenwerking met studenten en docenten van EOC Midden-Nederland Mid College.